Ons eerste lied van de voorzang is Johan de Heer 366, alle drie de versen. Er zijn er twee, sorry. Ons volgende lied is nummer 133. 133. Hij die rustig en stil zich steeds voelt naar Gods wil. 133. Vers 1, 2 en 3. Ons laatste lied van de voorgang is 769. Alle weten, vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal. 769. Welkom, in het bijzonder onze broeder Wietse van der Hoek. We wensen je God zegen en genade toe bij het brengen van zijn woord. Ook Wim, dank je wel dat je onze hulp begeleidt met de zang. Volgende week zondag gewoon voor te gaan onze broeder Theo Niemeyer. Ook daar bent u weer van hartelijk uitgenodigd. En in deze dienst hopen we ook het heilige avondmaal met elkaar te vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn. En niet een onmen leeft met zijn naaste, zover het van u afhangt. En niet in bewuste zonde leeft. Is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte is bestemd voor de Stichting Vissers van Mensen. Deze stichting rond de broeder Johan Schep aan verbonden en richt zich op het verspreiden van het evangelie van Gods genade. Doet een straat-evangelisatie, deelt overal gratis bijbels uit en evangelisatiemateriaal. Laten wij dit prachtige werk ruimhartig gedenken. Het is ook mogelijk om de avondmaalcollectie via de bank over te maken met vermelding avondmaal. Woensdagavond aanstaande hebben we weer de maandelijkse bidstond. Ook daarvoor bent u uitgenodigd. Je begint om 8 uur. Dan heb ik een mededeling van Mark en Brigitte. Gaan jullie maar even staan. Dan weten we gelijk over wie het hebben. Hun delen wel dat ze zes op 7 juli in het huwelijk hopen te treden. En dan zijn jullie uitgenodigd om bij de kerkelijke inzegening aanwezig te zijn. En die begint om 12:30 en dan is het de dorpskerk in Rhede. Verdere informatie op de tafel in de hal. Na het gebed en voorspel van het zegelied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden doen we voor het volk Israël, vervolgde christenen, voor mensen op het zendingsveld, voor de overheid. En ook doen we voorbeden voor alle zieken in onze gemeente. De Heer kent ze bij name en weet wat ze nodig hebben. Een extra mededeling is voor afgelopen dinsdag is Elijah Huizinga, dat is de dochter van Gilbert en Anke, opgenomen in het ziekenhuis met een absces in de kaak, koorts, enorme maagpijn en flauwgevallen. Na een aantal onderzoeken heeft zij met spoed een ingreep aan de kaak gehad om de drain onder de tong in te brengen. Verdoving heeft niets geholpen waarbij ze alle pijn heeft moeten voelen. Vanochtend kon Elijah de kaak opnieuw niet goed open krijgen, de drain eruit gehaald. En nu kijken of het absces niet verder gaat uitbreiden. En daar bidden we daarvoor. Verder wens ik u alle gezegende dienst. Ik heb nog een bosje bloemen weg te geven. Die gaan naar Francis Bezemer. Die heeft de afgelopen tijd heftig meegemaakt. Die komt jou wel toe. Geniet ervan. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen Johan de Heer 96, de eerste twee versen. Maar ik geef u eerst een tekst mee. De tekst uit Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heer en wijk van het kwaad. Nu gaan we zeggen 96, vers 1 en 2, voor de begroeting en vers 3 na. Indien mogelijk gaan we dat staande doen.
Thank you. Laten we deze dienst voortzetten door het samen stil worden voor de Heere, onze God. En onze hart en onze gedachten afstemmen op Hem. Ons samen zijn deze avond is in de naam van de Heere, Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en houdt tot in eeuwigheid. En niet loslaat de werken van zijn handen. Zegt ook vanmiddag tegen ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door het verlossend werk van Jezus Christus, de opgestane Heer. Die bij ons is in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen ook het derde vers. Goedenavond, goedemiddag eigenlijk nog, gemeente. Fijn om weer in uw midden te zijn en deze middag en avond met u het woord van God te mogen delen. Prachtig lied mochten we zojuist de dienst mee openen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Een tekst die alles zegt over de breedte van het leven. Over de strijd die je kan zijn in je eigen leven, in deze wereld en alles wat er gebeurt. Maar ook over de aanwezigheid van God in ons leven. Een lied waarbij de contrasten in naar voren komen. De rots, de bescherming, de burcht die de Heere wil zijn. Wat hebben we dat nodig? Iedere week weer mogen we samenkomen als zijn gemeente om dat weer te beseffen. Dat er te midden van alle onrust en alles wat er gebeurt, dat het er een rots is waar we ons aan vast mogen klampen. En dat is geloof in Jezus Christus. Hij is de rots. Hij is de burcht. En dan mogen we gaan. In de strijd. In alles wat er gebeurt. En elke keer, staat er in dat tweede vers, moet ik uw kracht verstaan. Omdat we vaak zelf zo eigenwijs zijn. Omdat we zelf zo vaak in eigen kracht willen staan. En er zelf wat van willen maken. En daar gaat het in deze dienst ook over. Als we straks lezen uit 2 Korinthe 4... gedeelte waarin Paulus met moeite en tranen als het ware een brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, die juist in eigen kracht wil staan. En het is heel verleidelijk om dan te zeggen, nou, hoe kan dat toch dat ze dat deden? Maar het zit ook in ons, het zit in de mens. En daar gaan we straks ook bij stilstaan, bij dat gedeelte uit 2 Korinthe 4. Maar eerst gaan we samen bidden en mogen we ook voorbeden doen. En mogen we de dingen bij de Heer brengen die op ons hart zijn. Mag ik u volgen? Getrouwe God en Vader. U bent de rots in ons bestaan. U bent de onwankelbare eeuwige. Op de troon. Die altijd was, die is en altijd zal zijn. Heer, ik dank u voor het vaste fundament wat we mogen kennen in Jezus Christus, de opgestane Heer. Hij die troont aan de rechterhand van de Vader. En Heer, in ons leven kan het wankelen. In onze tijd kan het stormen. In ons eigen leven kan het tekeer gaan. Dan worden we geconfronteerd met ziekte, met moeite, met strijd. Met een wereld die bloedt uit duizenden wonden. waar we over elkaar heen duikelen van crisis op crisis. Heer, en als we dan niet alleen al naar ons eigen leven kijken, Heer, dan zien we het wel om ons heen. Heer, de tekenen van de tijd zeggen genoeg. De tekenen van deze tijd maken ons overduidelijk. Hij komt eraan. Satan weet, hij heeft nog korte tijd. Want Jezus Christus zelf, de leeuw van Juda, zal komen. En hij zal regeren tot in eeuwigheid. Dat is de hoop van ons als christenen. Dat is de hoop die de wereld te wachten staat. Dat is een hoop die voor iedereen klaar ligt die wil geloven dat hij het is, de Messias, Jezus Christus, de Zoon van David. Vader in de hemel, wilt ons sterken in dat geloof. Want we leven in een wereld, Heer, waarin we ook meegezogen worden in de zelfzucht. In het zoeken naar eigen geluk en eigen winst, naar het bouwen van onze eigen koninkrijkjes. En Heer, niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk lopen we dat gevaar. Heer, vergeef ons dan ook die dingen die we misdaan hebben. Die dingen die niet goed zijn in uw ogen. Heer, als we zelf meedoen, Heer, met die zelfzucht. Heer, als we u verloochend hebben, als we u niet gehoorzaamd hebben. Heer, als we dingen hebben gedaan die niet goed waren in uw ogen. Heer, vergeef ze. En we mogen het vragen als kinderen van de Allerhoogste. Omdat we de vergeving kennen die behoort bij het geloof in de Zoon van God. Heer Jezus, en dat is niet uit eigen werken, dat is niet wat wij verdiend hebben. Nee, wij verdienden de dood. Wij verdienden eeuwig verloren gaan. Maar u, Heere, groot in uw barmhartigheid, bent u daarom naar deze wereld gekomen, om in ieder die gelooft niet verloren te laten gaan, maar eeuwig leven mogen hebben. En Heere, doe zo ook uw werk vanavond. Als er misschien nog steeds mensen zijn die dat eeuwig behoud niet hun eigen hebben gemaakt. Heere, als nog steeds de aanklacht en de winst van de Satan daar is, dat hij zielen kan vasthouden. Maar het woord zegt wat anders. De Satan heeft verloren. En dat weet hij. Heere, mag vanavond dan het woord van God klinken. Woorden van eeuwig leven. Heere Jezus, wilt u sprekend zijn in onze harten. Die harten die soms zo vol kunnen zijn met de dingen van het leven. Heere, u kent ze. U weet waar we ons druk om maken. U kent de zorgen van ons hart. U kent de personen, Heer, waar we bezorgd over zijn. U kent de namen van hen die ziek zijn. Heere, in ons eigen gezin, misschien wel bij onszelf. Heer, bij vrienden en familie. Heer, als we zorg hebben over mensen die al zo langdurig ziek zijn of getroffen worden door chemo's en behandelingen. Vader, wees ook bij Elise Huizinga. Heer, u kent haar situatie. Heer, en met haar naam, Heer, noemen we in gedachten nog zoveel andere namen. Ik bid ook voor hen, Heren, die zich eenzaam voelen. Die het verdriet met zich meedragen van het verlies van een geliefde. Heer, die misschien zien dat buiten de zon schijnt, maar in hun hart kan het donker zijn. Zegen hen die te maken hebben met depressies en psychisch lijden. Vaak zo onzichtbaar aan de buitenkant. Maar het kan dan zo donker zijn in het hart. Heren, wilt u zijn bij hen die chronisch ziek zijn. Long-covid of andere dingen. Heren, wilt u hen ook sterken. En zo in ieder van ons. U kent ons hart. U kent de noden. U weet in welke wereld we leven. We bidden bijzonder, Heer, voor onze vervolgde broeders en zusters. Heer, die iedere dag moeten ervaren wat het is om het kruis van de Heer Jezus te dragen. We bidden, Heer, voor uw volk Israël, in de spanning van het Midden-Oosten, Heer, die zoeken naar veiligheid en daar soms rigoureuze keuzes voor moeten maken. Heer, u kent het, u weet het. Zegen hen die zijn uitgegaan op het zendingsveld. Heer, die uitgegaan zijn namens organisaties, namens ons, namens mensen. Heer, om uw woord te brengen in woord en daad. Heer, en zo houdt u uw lichaam bijeen. Heer, zoals ook hier ter plekke, op zoveel plekken ook het evangelie weer wordt verkondigd. Zegen uw dienaren. Zegen de gemeenten en kerken. Bind ons samen in die ene naam, Jezus Christus. Die ene naam die zalig maakt. Heren, want niet ons kerkje en niet onze dingetjes, maar u alleen. U alleen de lof en de eer. Halleluja. Amen. Wij gaan zometeen zingen, lied 964, maar bij het voorspel mogen de kinderen met Hilde mee. En waar zit Hilde? Dus even, daar is Hilde. Nou, wil jij vast gaan staan? En de kinderen van tot en met groep 4, die mogen mee met Hilde naar de zondagsschool. Jullie gaan het hebben over Bartimeus, een blinde man die door de Heer Jezus genezen wordt. En loop maar mee en wij zingen met elkaar 964. En dat is een prachtig lied als voorbereiding op de schriftlezing. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, we gaan samen lezen uit het woord. En we lezen uit 2 Korinthe 4, vers 5 tot en met 18. 2 Korinthe 4, vers 5 tot en met 18. Terwijl u het opzoekt, ik zou zeggen, hou uw Bijbel erbij, dat is belangrijk. Zo weet u ook wat het woord zelf zegt. We zitten midden in een brief. Er zijn twee brieven aan de gemeente van Korinthe. En Korinthe is niet de makkelijkste gemeente. Zeker niet voor Paulus op dit moment om te schrijven. De tweede Korinthebrief is ook wat minder bekend dan de eerste. De tweede brief is ook ernstiger van toon. Paulus moet deze brief schrijven. Want het gaat niet goed in de gemeente. De gemeente van Korinthe is een gemeente die met name heel erg van het uiterlijk is. Ze willen eigenlijk een mixgemeente zijn, precies zoals het in de Griekse samenleving hoort. De perfecte mens, die past binnen het perfecte plaatje van de gemeente. Daar horen ook perfecte voorgangers bij, perfecte mensen. En het plaatje moet kloppen, vooral naar buiten toe. Want dan kan je laten zien wie perfect is, is succesvol. En precies daarom schrijft Paulus deze brief aan de gemeente om hen iets te laten zien. Lieve mensen, zo werkt het niet. God werkt niet alleen maar met perfecte mensen, juist niet met perfecte mensen. Hij werkt met mensen die eerlijk in de spiegel kunnen kijken. En erachter komen dat we uit genade moeten leven. En zo zien we ook dat de Korinthe te maken hebben met allerlei dwaalleraren. En die dwaalleraren waren heel verschillend van aard, maar dat waren mensen die niet de focus op de Heer Jezus legden, maar vooral op zichzelf. Kijk eens wat ik weet, kijk eens wat ik kan, kijk eens bij mij, want ik heb het bijzondere lijntje met God. Ik heb wat meer, ik heb een speciaal inzicht en daardoor hoef ik niet meer te werken en hoef ik dingen niet te doen. Juist iemand die zich verheft. En de Korintiërs waren daar gevoelig voor. Mensen van statuur. Ze wilden het liefst een podiumcultuur hebben. Met de grote vooraan. Zodat we ons kunnen optrekken aan de perfecte oudsten, de perfecte voorgangers. Het zou naar vandaag ook wel eens geschreven kunnen worden. Wij gaan lezen. 2 Korinthe 4 vanaf vers 5. Want wij prediken niet onszelf. Maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u. Opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover het woord van God. Zalig ben je als je niet alleen luistert, maar er morgen ook wat mee gaat doen. Broeders en zusters. Het leven van een predikant, wat ik fulltime mag doen in Oldebroek, heeft ook zijn leuke voordelen. Als mensen dan vragen aan mij, wat doe je nou de hele dag? Dan zeg ik altijd betaald koffie drinken. Ik heb het grote voordeel om bij heel veel mensen thuis te komen. En dat doe ik al in de 5e gemeente waar ik werk, Eerst in Rotterdam, toen Dordrecht, Arnhem, Hogeveen en dan nu in Oldebroek. En het leuke is, als het dan maandagmorgen is en nou ja, dan doe ik mijn bezoekrondje. En soms is dat even de ziekenhuizen of de verzorgingshuizen. Maar ik kom bij heel veel mensen thuis. En weet je wat zo leuk is? Als je dan binnenkomt bij mensen, het eerste wat ik doe is altijd een beetje rondkijken. Hoe wonen mensen nou? En ik heb inmiddels geleerd in 20 jaar voorgangerschap, als je bij mensen binnenkomt, dan zegt dat wat. En het interieur van mensen kun je eigenlijk al aflezen wat voor mensen het zijn. Soms kom ik bij mensen binnen en heb ik het idee dat het vanaf 6 uur 's morgens al de koffiemelk op tafel staat. In een cellofaantje met een koek erbij en alles erop en eraan. Oh, de dominee komt langs. Spannend. Bij de echte Oldebroekers kom je achterom. Kom maar achterom, want dat doen we hier. Dan bereik je heel de woonkamer niet, want we zitten samen aan de keukentafel. Dat vind ik het mooist. Gewoon lekker bij de keukentafel met mensen. En dan zegt dat ook wat. De een heeft heel het huis opgeruimd. En de andere zit nog aardappels te schillen terwijl jij lekker aan tafel zit. Het zegt iets over mensen. En vaak zie je ook, als je het interieur van mensen bekijkt, hoe men leeft. Bij de een kom je een woonkamer binnen, helemaal design, alles erop en eraan. En bij de andere ga je een soort tijdreis in. Ik was laatst bij een broeder van 92, die zei, de laatste keer dat het hier geschilderd was, was 1911. Het zag er ook wel zo naar uit. Een prachtige boerderij met bedsteden, met die oude lampen, alsof je een museum binnenloopt. Prachtig. Zeker bij die oude boerderijen op de Veluwe. Weet je, vaak zegt het iets. Onze woonkamers, hoe we ons kleden, wat voor auto we willen rijden. We zijn er eigenlijk veel drukker mee dan we zelf denken. Want we willen een plaatje maken. En voor de een is dat het plaatje dat we dat het willen vasthouden wat het in het verleden was. En de ander zegt, ik wil meedoen met de tijd. En jullie zullen een jong stelletje zijn binnenkort gaat trouwen. Je hebt er ook over nagedacht hoe je jullie huisje gaat inrichten of niet?
Jazeker, dat dacht ik al.
Heerlijk, hè, zo lekker door die IKEA shoppen en alles. Ook jullie zullen een keus maken om hoe je je uitstraling wil hebben. Iedereen doet het. Het heeft er iets mee te maken. We willen erbij horen, willen meedoen. We doen het niet alleen met ons huis en uiterlijk. We doen het met onze vakanties. We doen het op de social media. Hoe wat we plaatsen, wat we zien. Waar we over meepraten. En als het niet helemaal het plaatje meer is, dan willen we graag poetsen. Het huis poetsen, net zo lang, opnieuw inrichten. Maar niet alleen het huis, maar ook het lichaam. Een crempje tegen de rimpels, een verfje tegen de grijze haren. Alles om maar niet oud en versleten of nutteloos te zijn. Iedereen doet op zijn of haar manier altijd de best om erbij te blijven horen. Indruk te maken. Dat mensen kunnen zien dat we iemand zijn. Jong, hip en impressive. En soms in de kerk kunnen we datzelfde gevaar lopen. Om het mooie plaatje maar neer te zetten. Ook in de kerk, als je binnenstapt. En Veenendaal heeft wat kerken. En Oldebroek ook trouwens. En als je binnenstapt, dan wordt daar ook iets getoond. En voor de een is dat heel zichtbaar in kleding. De ander in wat er gezongen wordt. En de ene een nog grotere orgel en de andere een nog grotere band. En zo willen we iets laten zien. Maar zo lopen we ook het gevaar dat de buitenkant het enige is waar we nog mee bezig zijn. Zelf, persoonlijk. Wat doen we om het plaatje naar buiten toe? Wat als de buurvrouw binnenkomt, wat vinden ze dan van ons? Dat bepaalt het gedragingen, maar ook als kerken. Wat als mensen binnenkomen? Hebben ze het dan ook leuk? Is het goed? Is het aantrekkelijk? Lopen ze niet gillend de kerk uit of vinden het niet wel spannend om bepaalde dingen te zeggen? Laat onze woorden een beetje, nou ja, poetsen en polijsten, zodat het niet te ingewikkeld wordt. De perfecte muziek, alles moet kloppen. En voor je weet, heb je een kerk met een prachtige buitenkant. Maar waar het evangelie niet meer kan klinken. Lastig. Want een kerk die kwetsbaar is, gelovigen die eerlijk zijn, Je hebt te maken met een maatschappij waarin dat moeilijk is. Laten zien dat wij niet die perfecte mensen zijn. Laten zien en eerlijk zijn over onszelf. Dat onze huwelijke relatie ook niet altijd het mooiste van het mooiste is. Laten zien dat voorgangers ook maar gewoon mensen zijn van vlees en bloed. Waar we het gevaar kunnen lopen in ons kerkelijk leven. Terwijl we de paapse mis aan de andere kant de weg kunnen preken. Maar dezelfde paapse mis weer in kunnen voeren in bepaalde kerken. Waar de dominees verheerlijkt worden tot grote hoogte. En de scheiding naar het kerkvolk veel te groot wordt. Waar we het zelf kunnen doen als gelovigen tegenover onze ongelovige buren. Onszelf maar een beetje beter voelen. En als we maar in het keurige formatje ons kerkelijk leven maar inrichten. Nou, dan zullen ze wel zien hoe het moet en hurt binnen de kerk. Kwetsbaar is lastig. Kwetsbaar is breekbaar. Kwetsbare kerk die laat zien dat het leven soms snoeihard kan zijn. Dit is waar Paulus het over wil hebben. Dit is waar Paulus naartoe wil met de gemeente van Korinthe die diezelfde last draagt. Die graag naar de buitenkant wil laten zien dat ze een succesvolle gemeente zijn. Staande in een cultuur waarin zien en gezien worden heel belangrijk is. We zien ook in een samenleving waarin de kerk heel klein of marginaal is, dat Griekse denken ook weer opkomt. We zien het ook in onze samenleving. Waar het gaat om zien en gezien worden, waar vlogs en blogs en influencers uren bezig kunnen zijn. Waarin het gaat om erbij horen, om liken of gedisliked te worden. Waar we zomaar mensen kunnen cancelen en tegelijkertijd er alles aan doen dat ons niet overkomt. En de keerzijde daarvan is dat de wachtlijsten bij de GGZ nog nooit zo lang zijn geweest. We de hele wereld met een druk op de knop kunnen bereiken, kunnen appen, kunnen swipen wat we willen. Dat het aantal zelfdodingen onder jongeren nog nooit zo hoog is geweest. Terwijl je contact kan maken met iedereen die je maar wil. Relaties kan zoeken over heel de wereld. Maar het is een plaatje. Het is een buitenkant. En als gemeente van Jezus Christus dienen wij daarin niet ons helemaal los te maken, want we zijn van deze wereld, we leven in deze wereld. Maar wanneer het ons overdreigt te nemen en we tot diezelfde punten kunnen komen dat we naar buiten toe alles prachtig en mooi maken en alles maar, nou ja, corrigeren wat we willen, zelfs heel fysiek, zelfs met de AI, zelfs met alles en nog wat, maar van binnen intens leeg. Paulus merkt het in de gemeente van Korinthe. Daar kon je iemand zijn als je wel bespraakt was. Als je geld had en invloed, kon je in Korinthe lof en eer krijgen. Maar ze hadden één probleem. Want de stichter van de gemeente, de man die daar deze gemeente vanaf de grond heeft helpen opbouwen, past er niet in dat plaatje. Paulus zelf. Je zou toch kunnen denken dat de grote voorman, de CEO van de kerk in Korinthe, Paulus, dat zal dan wel iemand zijn geweest. De kenners, de voorbeelden, de perfecte gelovigen. Ze zouden het wel gezien hebben. Paulus, de man. Maar in de tweede Korinthebrief leren we Paulus helemaal niet als zo iemand kennen. Maar Paulus probeert dat beeld helemaal omver te halen. Hij zegt, ik ben een man van vlees en bloed die worstelt om zijn bediening te verdedigen tegen mensen. Ook wij kunnen misschien, als we naar de Bijbel kijken, soms ook zo'n beeld hebben van mensen in de Bijbel. Vaak zien we ook wel een beetje dat de kinderbijbel soms die kant ook wel een beetje op willen gaan. We hebben de geloofshelden, wordt er opeens gesproken, als het over het rijtje in over Hebreeën 11 gaat. Ik zeg altijd nee. Dat zijn geen geloofshelden, dat zijn geloofsgetuigen. Dat is heel wat anders. Dat zijn mensen die niet de focus op zichzelf hebben gelegd. Maar in de Bijbel zien we juist mensen zoals wij. Maria en Jozef, twee arme mensen. Ze konden nog geen eens een lam offeren in de tempel, maar kwamen met twee duiven aanzetten, lezen we. Jacob. Ik heb vanmorgen nog over hem gesproken. Wat was hij nou toen hij bij de Jabok stond? Wie was hij nou in Bethel? Niks. Een leugenaar. David dan, de koning van Israël. Hij komt niet daar later om het bed in te duiken met de vrouw van een ander. En zo staat de Bijbel vol met mensen die juist niet voldoen aan het plaatje. Waar mensen strijden. En wij kunnen soms een beetje door een bepaald beeld hebben van, oh wat waren ze goed en geweldig in die tijden, het idee krijgen dat zij goed waren en het ons niet lukt. Want als wij voor die geestelijke spiegel gaan staan en niemand meekijkt, dan weten we zelf ook wel, geloven is moeilijk. Volharden is pittig. En zo kunnen we het beeld hebben van Paulus als de onverschrokken held die met onwankelbaar vertrouwen van stad naar stad gaat om wat de omstandigheden ook zijn, maar gemeente te stichten. Hij lijkt onaantastbaar voor spot en tegenstand niet uit het veld te slaan. En sommige christelijke goeroes weten van Paulus een soort succesfiguur te maken. 10 stappen tot het leiden van een gemeente en 10 stappen tot dat. Paulus was de CEO van de vroege kerk. Maar hier in dit gedeelte, in 2 Korinthe 4, slaat Paulus dat beeld aan diggelen. Paulus was namelijk helemaal geen vlotte spreker. Paulus was namelijk helemaal niet het type dat je graag op een podium zou zien. We lezen zelfs dat een van de jongeren uit het raam valt, omdat hij veel te lang praat. En dat die jongen in slaap was gevallen en wordt dan genezen. Maar je moet eens kijken wat in 2 Korinthe 10 staat. Als hij citeert wat tot hem gekomen is. 2 Korinthe 10, vers 10. Dan schrijft de gemeente Korinthe aan, die hebben dan geschreven. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewillig, gewichtig en krachtig. Maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. En zijn spreken is verachtelijk. Zo, zou je maar gezegd worden. Dit is hoe de gemeente Korinthe aankijkt tegen Paulus. Dan zou je een aantal dingen kunnen doen. Als je Paulus was. En je hebt de ganse veer in je hand. Dit komt naar jou toe. Het is een eerdere brief geweest, brief X, die kennen we niet. Van Korinthe aan Paulus. En daarin heeft hij denk ik een klare taal duidelijk gekregen dat ze hem eigenlijk niet zo moeten. Dat ze maar een beetje een vreemdeling vinden. En dat het allemaal, nou ja, niet zo passend is. We willen liever wat show. We willen liever iemand die de boel meeneemt. Maar Paulus, als het ware met de ganzen weer in de hand, gaat er niet tegenin. Hij gaat er niet vol bovenop en zegt, wat denken jullie wel dat je bent? En wie denken jullie wel te zijn dat je mij dit kan schrijven? Nee, hij gaat er juist niet tegenin. Wat Paulus doet, is een groot gelijkgever. Ja, dat klopt. Dit ben ik. Ik ben niet volmaakt in alles. En dan zien we dat hij, en natuurlijk, het is onder tranen. Omdat Paulus ziet dat deze gemeente niet doorheeft waar het om gaat. Hij was lichamelijk zwak. Hij spreekt ook van een doorn in zijn vlees. Wat het ook mogen zijn. De een zegt dat hij niet goed kon zien, omdat er ook wel teksten zijn. De andere ziet dat hij misschien een ander worstelpunt in zijn leven heeft. We weten het niet precies. Hij was inderdaad geen begaafd spreker. Maar dan haalt Paulus een beeld naar voren. En dat beeld is zo krachtig, omdat het meest krachtigste beeld is voor een christen. En dan komt hij met een aardenkruik. Hij zegt, ik ben een aardenkruik. En een aardenkruik in die tijd was niet zoals wij het gebruiken als een veredelde bloemenvaas in onze perfecte woonkamer, om het zo maar te zeggen. Nee, een aardenkruik. Hij zou vandaag dat niet gebruiken. Weet je, ik denk als hij vandaag hetzelfde beeld had gebruikt, dan had hij zo'n papieren bekertje gezegd. Zo'n koffieautomaatbekertje. Zo'n ding wat, ja, het is niks. Dat. Iets wat je makkelijk wegwerpt. Die aardekruiken waren alledaagse voorwerpen. Men, Men had er vele van, men kookte ermee, haalde er water mee. Je kon er van alles mee, maar het had niet heel veel waarde. Hij zegt, dat is wat ik ben. Door het gebruik van die aardekruik zit ik onder de scheuren. Misschien heb je dat zelf ook wel eens. In je keuken, zo'n voorwerp, wat al jaren gebruikt wordt. Wat onder de krassen zit, waar de buts op zit, die al een keer gelijmd hebt, met een scheurtje erin, met zo'n klein stukje aan de bovenkant eraf, maar hij drinkt zo lekker deze koffiemok, dus we houden hem nog maar even. Maar uiteindelijk niet heel veel bijzonders. En hij zegt, dat is ons lichaam. Een aardekruik, kwetsbaar, getekend door barsten, strepen, butsen door het gebruik. Maar hij zegt, in die aardekruik, daar bevindt zich een schat. En dat beeld haalt hij de Korintiërs voor. Ja, klopt, mijn buitenkant is allemaal niet zoveel. Maar die binnenkant van die kruik, daar zit de schat. Wat een prachtig beeld. Het zegt iets over wie we zelf zijn. En eigenlijk zie je twee dingen in dat beeld, wat in vers 7 naar voren komt. Er staat, wij hebben deze schat in aardekruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Een schat in aardekruiken. En het menselijke daarin is de kruik. Dit zijn wij, kwetsbaar. Mijn leven is als een kruik. Jullie leven ook. Ons leven wordt getekend door de krassen op je ziel. Van de dingen die je hebt meegemaakt in het leven. Die ziektes die je doorstaan hebt. Het verlies wat je hebt moeten dragen. De scherpe woorden van die mensen die jou op de ziel getrapt hebben. En al dat hele beeld vormt die kruik, dat hoe ouder die kruik, hoe meer je hebt meegemaakt. Dat is ook zo bijzonder als ik oudere mensen mag bezoeken. Als ze gaan vertellen over het leven. Ik was eergisteren nog bij een man van 101 uit onze gemeente, 101. Die 15 was toen de oorlog uitbrak. Opgepakt is met razzia's en alle toestanden bij. Hij denkt, zijn kruik was heel broos, heel kwetsbaar. Maar toen ik met deze broeder ging spreken, want ik had een dienst in een verzorgingshuis. Hij straalde bij het evangelie. En hij zei, ja, amen, zo moet het zijn. Toen we spraken over de Heer Jezus en het evangelie. En daar zag ik dit beeld heel erg naar voren komen. Iemand met een aardekruik die vol zat met herinneringen en alles en nog wat. Maar in die aardekruik zat de schat. De schat van eeuwige waarde. Maar wat is nou die schat? Want dat beeld kunt u denk ik wel gebruiken. En dan kunnen we zeggen, nou, wat is dan die schat in die kruik? Wat is dat in ons dan? Wat zoveel waarde is? Het is makkelijk om te zeggen, nou, dit is dan het evangelie. Of de schat is ons behoud. Maar het antwoord vinden we in de tekst zelf. Namelijk in vers 6. En daarom ben ik ook gaan lezen vanaf vers 5. Als Paulus duidelijk maakt in vers 5, wij prediken niet onszelf. Het gaat niet om de kruik zelf. Maar wij prediken Jezus Christus. En wij zelf zijn niet meer dan dienstknechten om Jezus wil. Maar dan zien we dat Paulus in vers 6 die inhoud van die schat gaat duidelijk maken. Er staat, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, van hem vandaan dus, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. En daar verschijnt die schat in een aardekruik. Wat is dat dan? Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Een moeilijke zin. Maar weet je wat er eigenlijk staat? Die schat in ons, dat is inderdaad ons geloof. Maar het is meer dan geloof. Het is de Heilige Geest. De Heilige Geest in ons. En er staat, het licht is gaan schijnen door hem die in ons hart geschenen heeft. Welk licht is dan opgegaan in ons hart? De kennis, het mogen kennen van de Heer Jezus. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. En er staat nog iets bij. Het kennen van Jezus is het eerste. Maar er staat ook in het aangezicht van Jezus Christus. Die schat in ons is dat wij Jezus mogen kennen door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is het doel op zich niet. De Heilige Geest doet ons de Vader zien. Doet ons Christus zien. En wie Jezus mag zien in zijn leven, die is niet meer afhankelijk van degene die op het podium staat. Die is niet afhankelijk van de dwaalleraar. Je moet bij mij zijn om dichter bij God te groeien. Daar heb je niet allerlei andere dingen voor nodig. Maar dat is een schat die je zelf mag ontvangen. Ja, in aardevaten. Ja, in een leven waar het kan stormen. Ja, ook als je ziek bent. Ja, ook als je strijdt. Ja, ook als waar je ook in de wereld staat. Al zit je gevangen omwille van de naam. En moet je iedere dag de striemen van het kruis blijvend op je krijgen. Omdat je in de vervolging zit. Maar dat is het aardevat. Maar binnen in ons heeft God het licht laten schijnen. Niet meer op de stenen tafelen, maar op de tafelen van ons hart. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest aan ons gegeven is in onze aardevaten. Waarom? Waarom kiest God daarvoor? Waarom zien we nou telkens dat het mensen zijn in de Bijbel die nou niet de succesnummers zou kunnen noemen? Vers 7 zegt het ook. Waarom kan God nou juist ons gebruiken? Die aardekruiken. Waarom plaatst hij in die aardekruiken nou die kostbare schat? Waarom kan hij niet beter de mooiste kruiken uitkiezen? Degene die nog zonder scheuren zijn, die nog helemaal glanzen. Heere God, dat zou toch veel beter zijn voor uw kostbare evangelie? Dat u die perfecte kruiken uitkiest. Ja, zo dacht de gemeente Korinthe. De gemeente Korinthe dacht, dat zijn de mensen waar God doorheen kan werken. Het moet mooi zijn, het moet perfect zijn, het moet oké zijn. Maar Paulus zegt, nee, wij hebben deze schat in aarden kruiken. En dan staat er, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. En hier zit de sleutel. Weet je, de perfecte kruiken zouden nog kunnen zeggen, ja, wat hebben we natuurlijk verdiend. Want ja, mijn kruikje is nog helemaal mooi gebleven. Aan mij treft geen blaam. Ik heb geen spoortje van duisternis. En zo kwamen de dwaalleraren de gemeente binnen. Hè? Dat waren de mensen waar je tegenop keek. En ik dacht, zo, wat een christenen. En zo kunnen er vandaag heel veel verleiding komen met mensen. Die denken, oh mooi, die leider en die. Net als de hele influence-tijd van vandaag. Hè, waarin op het schermpje die paar, drie, vier minuutjes in die vlogs het allemaal lijkt als een perfect leventje hebben. En oh, het is allemaal leuk en mooi. Ja, die paar minuten, ja. Die paar minuten. Maar de alles overtreffende kracht van God wordt pas echt zichtbaar in mensen die het leven niet op orde hebben. De wereld kiest ervoor om mooie, gepolijste vaasjes te zijn. Zodat de mensen maar niet kunnen zien en denken dat wij ook nog wat barstjes hebben in ons leven. En het gevaar lopen wij dat wij dat doen. Maar de kracht van God wordt pas echt zichtbaar. Als blijkt dat het in kapotte, gebutste kruiken kan werken. Als mensen ziek zijn. Als mensen hun baan verloren zijn en zeggen, ik vertrouw op God. Mijn hoop is op u, Heere. En we zien het. Dan pas, als wij niks meer zijn. Dan pas wordt God zichtbaar. Daarom is het ook een verklaring waarom in bepaalde continenten als Azië en Afrika, waar de kerk heel hard groeit, de kerk groeit. En niet bij ons. Want wij willen ons mooie leventje hebben. Wij zien het geloof als een aanvulling, als een luxe. God als de stopverf voor de gaten in onze dijk. Heere God, we willen graag een leuk leven, een luxe leven. En we gaan God aanklagen als er problemen komen. Heere, wat doet u nu? En de vraagstuk rondom het lijden. Wat doet u ons aan als u dit doet? Zo, dat is Europa, dat is Noord-Amerika. Die vraag hoor je in Afrika niet. Die vraag hoor je niet bij de vervolgde kerken over het waarom. Nee, dat is in West-Europa met name. Daar verlaten we de kerk omdat we God aanklagen waarom hij Auschwitz heeft uitgevoerd. Alsof dat God was. En zo zien we dat juist Paulus zegt nee. Juist in kwetsbare mensen wordt het zichtbaar. Een van de mooiste voorbeelden is Gideon. Gideon die de opdracht krijgt om een van de volken weer te gaan verslaan. En hij wilde met een groot leger indruk maken, erop afgaan. Maar God zei nee. Nee hoor. En je ziet dat God allerlei groepen mannen weg laat sturen. Ik weet niet meer even helemaal precies, maar de een zit op zijn knie. Ze moeten naar een beek toe. En dan gaat het om het drinken uit de beek. En hoe ze dat doen. De een zit op zijn knie en de ander met zijn handen. En nou, het wordt steeds minder en minder en minder. Uiteindelijk blijft er een heel klein groepje over. En die moet dan de strijd aangaan. Niet uit te leggen naar buiten toe. Ik bedoel, geen generaal in de NAVO die dat advies zou overnemen. Dat klopt. Want als het zo gegaan zou zijn als mensen zouden gaan, willen dat het gaat, dan had Gideon de eer gekregen. Wauw, wat een goede generaal. Wauw, wat een kerel. Deze heeft Israël gered. Dan zal niemand het over God hebben. Maar juist als mensen klein worden, gebeurt er iets moois. Juist als de kerk weer bidden gaat, en ook als in Nederland de kerk weer kleiner wordt, we kunnen er heel moeilijk over doen, we kunnen er heel pessimistisch over doen. Ik zie een purificatie van de kerk. Ik zie dat jongeren die vandaag kiezen voor het evangelie, kiezen vanuit het hart. Niet omdat het moet. Ik zie dat mensen vandaag tot Jezus komen, omdat ze ontdekt hebben hoe leeg het leven is. Ik zie mensen vandaag binnenkomen, ook bij ons. Die vragen stellen. Die zien dat de wereld aan alle kanten aan dat eenstorten zijn. Waarom? Omdat de machtigen niet doen wat ze zeggen. Omdat de beloften van heel veel systemen leeg zijn en inhoudsloos. En je dan overblijft met een vraag, en tot wie zouden wij dan gaan om eeuwig leven? En als wij als kerk dan het mooie plaatje gaan ophouden, komen ze niet. Want dan vallen wij in het rijtje van de mooie leiders van deze tijd, van de grote beloften van de politiek en van de social media. En wij moeten waken als kerk dat we in dat rijtje terechtkomen. Want dat rijtje ontdekken heel veel mensen vandaag dat het leeg is. Dus kom je ook bij een lege kerk en een leeg geloof en een lege Jezus. Maar wanneer wij aanvaarden in ons geloof, maar ook in onze huwelijken en in onze relaties, dat wij aardevaten zijn. Dan gebeurt er wat. Kijk, als wij de mensen om ons heen, onze broeders en zusters, alleen maar naar ons zondagskamertje laten komen. Dat had je vroeger in oude huizen. Bij de oude opa's en oma's had je de zondagskamer. Daar ging je alleen zitten op zondag, achter de schuifdeurtjes. Mijn opa en oma hadden dat ook. Ik kom liever gewoon bij de keukentafel. Gewoon. Ik wil graag bij mensen horen hoe het echte leven. Ik ga ook niet in een pak aan tafel zitten. Maar gewoon zoals ik ben. Want we zijn broeders en zusters. En de vraag die ik wil stellen, ik hoef geen mooi weerverhaal. Ik hoef niet de kindjes met gekamde haartjes op het huisbezoek te hebben. Zodat we even de juiste vragen kunnen stellen. En heeft u dit niet en doet u dat niet. En of we allemaal in het dingetje wandelen. Maar ik bereik er niks mee. Het gesprek wat ik wil met mensen, waar ik het meest blij van word, is dat ik de gewoon simpele vraag kan stellen. Hoe staat het tussen jou en de Heer Jezus? Dan krijg je zulke mooie gesprekken. En dan kom ik niet om mensen te vragen of het allemaal goed zit. Want dan kan ik delen, joh, hier zit er nog een die soms ook zoekt. En ook weet dat het leven hard en pittig kan zijn. En als wij onze kinderen en onze kleinkinderen over de Heer Jezus willen vertellen, dan moeten we ze wat meer leren om die aarde vaten te zijn. Dan moeten we ze wat eerlijker zijn over het vertellen over al die butsen en al die scherven en al die dingetjes die in onze aarde vaten zitten. Maar niet alleen dat. Want als dat het is, wordt het een klaagzang. En dan krijg je een beetje de symptomen van PHPD. Pijntje hier, pijntje daar. Nee, vers 7 wijst op de alles overtreffende kracht van God. Kijk, we moeten eerlijk zijn over onze aarde vaten. En daar moeten we ook over vertellen. Maar de schat is Christus in ons. De schat is het alles overtreffende kracht. Die alles overtreft is, het overtreft de scheuren. Het overtreft alle butsen van het leven. Het is Christus verheerlijkend hoog. Dat is het. En van wie uit? Van God en niet uit ons, zegt de schrift. Zo treedt Paulus de gemeente tegemoet. Paulus gaat niet mee met het plaatje van zijn tijd. Paulus zegt, ik ben goedkoop. Ik ben breekbaar. Ik ben gewoon en ik ben niet de kern van het verhaal. Hij zegt, Jezus is de kern van het verhaal. Niet ik. En weet je, ik vind het zo'n mooi beeld. Een aardeschat. Een schat in een aardekruiken. Het laat iets heel dubbels zien. Namelijk de kwetsbaarheid van de mens en de goddelijkheid van Jezus. En weet je, het eerlijke beeld van een christen is waar het menselijke en het goddelijke niet uit elkaar worden getrokken. Zoals de dwaalleraren deden. Ik heb niks met het stoffelijke en het aards, want ik ben helemaal geestelijk. He, zoals sommige boeddhistische sferen helemaal willen. Helemaal in het niks en het iets. Nee, die twee dingen komen samen. Sommigen zien de mens alleen maar als menselijk. En dan ga je heel slecht van je denken. Van jezelf. Als je jezelf alleen maar goddelijk gaat zien, ga je veel te perfect van jezelf denken. Maar in dit beeld komt het samen. Realistisch over wie we zijn. Realistisch over onze huwelijken en relaties. Realistisch over het feit dat ik gewoon mens ben. Maar vol van de alles overtreffende heerlijkheid van Christus. Dat is het. En dan kijken we even verder. Want wat is het gevolg daar nou van? Vers 8. Als de alles overtreffende kracht uit God is. Als het werkelijk alles overtreft. Dan komen er hier vier voorbeelden van het alles overtreffende. Waar gaat dat overheen? Wij worden in alles verdrukt. Ja, dat gebeurt. De kerk wordt verdrukt. Het grootste gedeelte van onze broeders en zusters leeft in de vervolging. Dat is het aardse, dat is die aardse kruik. Maar de schat in ons zegt, maar niet in het nauw gebracht. Dat is ons geestelijk leven. In het aardse zijn we soms in twijfel. Want er wordt wat afgebutst op onze kruiken. Er worden wat steentjes geworpen naar ons leven. We struikelen nog wel eens en de kruiken kunnen vallen. We zijn soms in twijfel, maar de schat in ons zegt, maar niet vertwijfeld. Want we hebben de zekerheid van geloof, de zekerheid van eeuwig leven. De aardse kruiken, vers 9, kunnen worden vervolgd. Maar de schat in ons zegt, maar je bent nooit verlaten. Want ik ben met je, alle dagen van de wereld, tot aan de laatste dag. In ons leven kun je neergeworpen worden. Er zijn mensen die jou kunnen behandelen als afval. Er zijn mensen die jouw kruik in de hoek kunnen gooien. Kapot kunnen maken. Door de meest vreselijke dingen die je kan overkomen. Dat gebeurt ook christenen. Als je te maken hebt met geweld in je leven. Als misbruik op de achtergrond of op de voorgrond heeft plaatsgevonden. Als je in oorlogsgebied hebt geleefd. Als je trouw hebt willen zijn in een huwelijk. Maar jouw partner was het niet. En al die dingen. Neergeworpen, dat kan, staat er, zegt Paulus. Maar er staat achteraan, niet te gronden gericht, want dat doet de schat. Want Jezus' hand gaat altijd dieper dan dat wij kunnen vallen. Zijn troost gaat altijd verder dan ons kan aangedaan worden. Dit is wat Paulus uitlegt hier achteraan. Dat is de praktijk. Hij vat het samen met vers 10. We dragen altijd het sterven van Jezus mee in het lichaam. Dit is de realiteit van een christen. Wij zijn sterfelijke mensen. Wij kunnen in oorlogsgebied kunnen opgroeien. Wij kunnen lijden treffen, lichamelijk, geestelijk, op relatieniveau, allerlei dingen. We dragen het sterven mee, maar ook het leven van Jezus. Dat leven, vers 10, in ons lichaam openbaar wordt. En dat is weer die schat. Dat is niet iets toekomst, dat is niet alleen maar hemel, strakjes, niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw geloof. Nee, ook vandaag. Want hij heeft hier over het vandaag. De aardse kruik, strakjes krijgt die perfecte kruik, dat komt allemaal goed. Strakjes als hij komt en we een verheerlijk lichaam krijgen, dat zal niet meer bevattelijk zijn. Nee, het gaat over vandaag. Een aards vat, maar ook de opstanding en het leven van Jezus. Dat is zijn geest, wordt in ons. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt. Waar? In ons sterfelijke vlees. Er staat niet het leven wordt openbaar als we straks bij Jezus zijn. Ja, dat ook. Maar vandaag. En dan is die schat ook de Heilige Geest zelf. Vers 13 zegt het. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Paulus en de gemeente van Korinthe. Paulus en wij. Abraham, Mozes, Daniel, Peter, allemaal leven we uit diezelfde genade. Overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd. Daarom spreek ik. Geloof ik. Nog steeds. Die kracht is de alles overtreffende kracht. Ik ga richting de afsluiting. Wij als kerk in Nederland moeten waken. Om indrukwekkend te willen zijn. Om de beste muziek, de vloeiendste sprekers, de effectiefste programma's. Om een perfect cv. Dat is werelddenken. Onze vervolgde broeders en zusters. Waar ook ter wereld. En lees Open Doors de verslagen. Hoor wat er gebeurt. Weet je, zij maken aan de lijve mee heel letterlijk wat het is. Om een aardevat te zijn. Maar dat aardevat wordt zo gevuld met een schat. Want als wij niks zijn en onszelf willen ontledigen, zal Hij zichtbaar worden. Als wij kleiner worden, wordt Hij groter. Als wij minder worden, zal Hij meer worden. Enzovoort, enzovoort. En de vraag is, doen we dat ook in ons leven? Begon de verkondiging met het beeld wat je zelf wil uitstralen. Denk maar eens eerlijk na hoeveel tijd je besteedt in je leven aan de uitstraling van jezelf. In wat je kleedt, hoe je eruit wil zien, hoe je huis is ingericht, allemaal aardse dingen, allemaal heel praktisch. Het kan wel stapjes verder hoor. Welke baan je hebt, welke auto je rijdt, welke vrienden je connected mee bent, enzovoort, enzovoort. Maar in dat wereldje is ook die vraag aan jezelf, wordt in ons ook die alles overtreffende kracht van God dan zichtbaar? Werkt God in je leven? Zien je kinderen, je kleinkinderen, je vrienden iets van die overtreffende kracht van God? Of hebben wij de aardekruik zo geplamuurd en gepolijst, dat mensen geen idee hebben meer en ook niet meer gaan vragen, zit er bij jou in een schat dan? Als de buitenkant meer wordt dan de binnenkant. En als wij meer willen getuigen van Jezus Christus in deze wereld, dan moeten we misschien ook maar eens toestaan in ons leven. Die alles overtreffende kracht. Getuig ervan. Als je zelf soms in situaties terechtkomt. Ik weet zeker dat de oudere generatie ook veel heeft meegemaakt op dat gebied. Als wij daarover zwijgen en het zien als zwakheid en zien als, nou dan ben je niet succesvol. Of als de gemeente alleen maar een vingertje kan heffen in de kerk. Over, oh, die zonde en dat fout doen en dit. Dan gaan mensen zwijgen. Dan krijg je een zwijgcultuur. En dan gaat iedereen die hier binnenkomt en welke kerk ook denkt, oh ja, tuurlijk, nee. Allemaal perfecte huwelijken. Allemaal uitstekende kinderen. Nooit problemen thuis. Iedereen een prachtige baan. En wanneer gaan we die zeepbel nou eens doorprikken? Wanneer gaan we nou zeggen, een relatie 50 jaar onderhouden, en er zijn er een aantal die dat hebben hier, vraagt echt werken. En is vast te houden, ook in moeilijke tijden. Omgaan met verlies, het is niet altijd even makkelijk. Het is gewoon pijnlijk soms. Een scheiding moeten meemaken, we kunnen er alles van vinden. Maar ga er maar eens naast staan. Ga daar maar eens aan de keukentafel zitten. En hoor maar eens het verhaal. En misschien ben jij wel die alles overtreffende kracht. Door die arm, door het woord, door het gebed wat je mag komen brengen. En zo mogen een gemeente zijn. Niet met keurige designvaasjes. Maar van een aarde kruiken. Gewoon alledaags. Niks bijzonders. Maar in ons een alles overweldigende schat. De schat die het geloof heet. De geest die ons Christus doet zien. Niet zomaar, zegt vers 7, maar van aangezicht tot aangezicht, vers 6, sorry. De kennis van de heerlijkheid van Christus in het aangezicht van Jezus is volkomen vrijheid, volkomen verzoening. Die schat maakt mensen werkelijk vrij. En dat wens ik u toe. Dat wens ik u toe. Want het slot van het gedeelte, dat is iets wat we mee mogen nemen. Wij verliezen de moed niet, vers 16. En daar wordt het heel eerlijk afgesloten. Al vergaat onze uiterlijke mens. Die vaas gaat een keer kapot, die kruik. Ja hoor, gaat gebeuren. Toch wordt de innerlijke mens, en daar komt die schat weer. En nu zien we ook wat die tekst betekent. Van dag tot dag vernieuwd. Want zijn gunstbewijzen zijn iedere dag nieuw. En dan wordt het realistisch. Verdrukking? Ja, het zal zijn. Het is van korte duur. Maar het brengt ons in een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Want wat wij voor ogen hebben, is niet het kruikje. Als ik naar mijn aardse kruikje kijk, wat al 46 jaar meegaat, ja, dat kan ik ook niet meer alles toen ik 20 was. En ik weet zeker dat een aantal broeders en zusters dat mee kunnen zeggen als ze 80 zijn. Maar wij houden de ogen niet op de dingen die men ziet. Wat een actueel vers. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Amen. Wij zingen met elkaar als antwoord. Lied 348, het tweede en het derde vers. 348, het tweede en het derde vers. Het zijn de woorden van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Vers 2 en 3, 348. mag ik volgen aan een dankgebed. Getrouwe God en Vader, ik dank u voor het evangeliewoord wat we ook vanavond weer mochten horen. Ik dank u met diep ontzag dat u de weg heeft gekozen om in ons leven, in deze gebroken wereld van aarde vaten, het goddelijk licht te openbaren. De heerlijkheid van Christus te tonen. En door uw kruisdood en opstanding dat te bereiken dat wij u weer mogen zien en aankijken van aangezicht tot aangezicht. Alle schuld is voldaan door het voldoende bloed van de Heer Jezus. Heer, ik dank u dat u ons mensen, onderhevig aan ziekte, pijn, strijd, verkeerde keuzes en alles wat in ons aardse leven kan gebeuren, niet als afval weggooit op de puinhoop van de hel. Maar in deze aarde vaten het licht ontstoken heeft, een schat geplaatst, Heer, die niet te roven is. Ik dank u dat uw geest zo aller harten wil vervullen. Met de kennis van de Heer Jezus. Met de weg, de waarheid en het leven die gekoppeld is aan zijn naam. Om in dit leven de alles over de treffende kracht niet van onszelf te laten zien, maar van u te laten zien. Opdat Jezus getoond wordt in ons leven. Vader, vergeef ons dat de focus zo vaak ligt op onszelf. Dat wij graag gezien willen worden. Dat wij graag verheerlijkt willen worden. Heren, dan komen we in het rijtje te staan van zoveel mislukte dingen. Van zoveel mensen die de aandacht op zichzelf willen hebben. Maar uiteindelijk ook feilbaar en sterfelijk zijn. Maar u bent onfeilbaar. U bent eeuwig en altijd. Als wij u mogen kennen in onze harten, dan is dat een heil wat niet te roven is. De alles overtreffende heerlijkheid. Vader, het ligt klaar voor een ieder die wil geloven. Want het is niet uit ons, maar uit vrije genade. Heren, de prijs kunnen wij niet betalen, maar heeft u betaald met uw eigen leven. Want zo lief had u de wereld, dat u zond uw enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Vader, vergeef ons als we steeds op verkeerde wegen wandelen. Maar ik dank u dat u ons ook kunt gebruiken in al onze kwetsbaarheid, in al onze gebrokenheid. Zegen hen die dagelijks besef hebben dat ze in breekbare aarde vaten leven. Maar nog steeds kunt u ons allemaal gebruiken. Of we nou ziek zijn, oud, werkeloos, Heer, gebroken en kapot, beschadigd door de klappen die het leven ons toegebracht heeft. U wijst niemand af. En ook vanavond hier niet. Als hier ook mensen zijn die zo beschadigd zijn. Die zoveel klappen van het leven te verwerken hebben. Als de Satan zijn pijlen richt op ons hart en zegt, jij bent het niet waard, jij deugt niet. Dan weerstaan we dat met het schild van geloof. Heer, met de woorden van eeuwig leven, die zeggen, mijn genade is u genoeg, zegt de Heer Jezus. Ik geloof. En Heer Jezus, wilt u zo ons hart vervullen met die waarheden. En ons behoeden voor de pijlen van de Satan. Opdat we Jezus zouden gaan verheerlijken. Ook in onze gemeenschap. Heren, leer ons om eerlijk te zijn. Kwetsbaar en getuigend. Opdat u verheerlijkt wordt. Opdat Jezus gezien en geproefd wordt. Maar boven alles gevolgd en verheerlijkt. We prijzen uw heilige naam. Ga zo met ons mee. Behoed en bewaar ons. Wees ons tot zegen en stel ons tot zegen. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. We zijn bijna aan het einde van deze dienst. U krijgt van mij de zegen. En daarna zingen we lied 921 vers 1, 3 en 5. Die mag u er wel eens bijpakken. Maar voor de zegen wil ik u iets heel kleins vertellen. Een kleine gelijkenis staat niet in de Bijbel, maar wel iets wat past bij dit verhaal. En waar je mee mag nadenken. Er was eens een waterdrager. Hij had een groot juk en aan beide kanten twee emmers. Eén van de emmers had een barst. De andere emmer was helemaal gaaf en perfect. En elke dag moest deze waterdrager voor zijn meester en heer water halen bij de rivier. Terwijl de goede emmer aan het eind van de rit, die nogal hobbelig was, helemaal vol was, de gebarste emmer had nog maar voor de helft water. En zo ging het 2 jaar lang door. De waterdrager leefde altijd maar 1,5 emmer water af in het huis van zijn meester. En de goede emmer was bijzonder trots op zijn prestaties. Maar de gebroken emmer, de gebarste emmer, voelde zich steeds ellendiger worden, omdat hij de helft van het water kwijtraakte. En op een dag begon de gebarste emmer te klagen. Ik schaam me zo. Meester, ik wil me bij u verontschuldigen. Waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom verontschuldig je? Vroeg de waterdrager. Waarom ben je zo beschaamd? Ja, maar heer, ik heb de laatste 2 jaar slechts 1/2 portie water afgeleverd. Door de barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet u zo hard werken en krijgt u niet het volle loon voor de inspanning, antwoordde de gebarste emmer. De waterdrager kreeg medelijden met de gebarste emmer. Hij wilde hem troosten en zei, als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester, moet je eens letten op de kant van de weg. Er staan prachtige bloemen. En inderdaad, toen ze de heuvel opliepen, zag de gebarste emmer de prachtige en wilde bloemen langs de kant van de weg. En dat bracht hem een beetje troost. En de waterdrager keek naar de emmer en zei, heb jij dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg? En niet langs de kant van de andere emmer. Ik wist dat jij een beetje lekte. En daarom heb ik bloemzaadjes gestrooid langs jouw kant van de weg. En elke keer als we terugkwamen van de rivier, heb jij ze water gegeven. En zo heb ik 2 jaar lang prachtige bloemen kunnen verzorgen voor de tafel van mijn meester. Zullen we gaan staan voor de zegen? Ga heen, draag vrucht. En ook al is jouw barst misschien wat groter dan andere mensen, maar als we het levende water lekken van de schat die in ons is, en het levende water gaat over de akkers in ons land, zullen we vrucht dragen voor onze meester. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus de opgestane Heer en de troost, kracht en leiding van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Want strakjes gaat er een dag komen, dan komt hij terug op de wolken. Elk oog zal hem zien, maar elke tong zal belijden, Jezus is Heer. Elke knie zal zich buigen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen. Maranatha, hij komt. Amen. Nogmaals, we zingen 921 vers 1, 3 en 5. En alvast een gezegende zondag. Welkom voor de koffie. Wilt u napraten? Altijd welkom. 921, 1, 3 en 5.